Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug, want vaak hebben we wel een beeld van een team of van een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? En wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week Feyenoord Internationale, de halve finale van de UEFA Cup uit 2002.
Van Persie. Krijgt die bal voor, dat is Van Ooydonk en daar is de goal. Pierre Van Ooydonk. Weer een belangrijke goal en hij, de jongen van Persie aan de basis.
Het is moeilijk voor te stellen dat de grootste voetballer van zijn generatie ooit in de tank zat bij Patrick Pauwen en Kees van Wonderen. Mr. Plantsoendienst en zijn 50-jarige checkrokende compagnon. Althans, zo zag en ziet hij eruit, hadden Ronaldo, de echte, in hun zak. Natuurlijk zag je flitsen van zijn brieën en met name van die prachtige kiksen. Maar echte potten kon de goddelijke Dikkert niet breken. Bij Feyenoord was er meer moois. Op rechts staat de cultheld der culthelden, Christian Gian. Op links staat een man waar ik nog nooit van gehoord had. Emma, mijn vriendin, hartstochtelijk Feyenoordster, ook niet. Jan, minstens net zo hartstochtelijk Feyenoorder, en de wandelende voetbalencyclopedie van Dag Nacht Media, ook niet. Een uitstekend vertrekpunt voor een heerlijke wedstrijd.
Dus jij niet, Jonne? Emma niet? Jan niet? Jasper?
Ah, niet.
Nee?
Ik ook niet? Nee.
Nee, ja, ik ook niet.
Nee, toch?
Geen lichtje, geen lampje. Er ging, bleef helemaal donker.
Ja. Aros hebben we het over, hè?
Aros.
Chileense linksback van Feyenoord, blijkbaar.
Mauricio Aros.
Heeft gewoon in de halve finale van de uiteindelijk gewonnen UEFA Cup gespeeld.
En niet onverdienstelijk.
Dus, en niet onverdienstelijk.
Speelde een prima pot.
Dus alle reden waarom wij dit doen. De hele wedstrijd is zich heel terugkijken.
Ja.
Dit keer niet de finale. Niet de wedstrijd die we misschien al een beetje weten. Vorige week was dat natuurlijk wel zo. Met de Champions League finale 2005. Nu een iets minder, een iets onderbelichtere wedstrijd. Maar daarom dus extra belangrijk dat we dit kijken.
Ja. Ja, zeker. Ja. Vooral Inter spreekt denk ik heel erg tot de verbeelding.
Ronaldo.
Ja.
Seedorf.
Materazzi.
Toldo. Ja, echt grote namen. Conceição valt nog in.
Emre Belözoğlu.
Zo. De dwerg uit Turkije.
Driftig baasje.
Zo, die was driftig. Ja.
Maar goed, dat is dus alle reden dat wij die oude wedstrijden terugkijken. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Daar, aan het einde daarvan stellen we onszelf drie vragen. Dat is 1. Wie of wat viel het meest op? 2. Welk beeld moeten we bijstellen? En 3. Als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn? Maar eerst, zoals elke week, wat maakte voetbal mooi dit weekend?
Ja, wij nemen dit op voor de derby van Milaan. Die is dit weekend. Maar naar aanleiding daarvan stuurde een luisteraar wel iets heel moois in via Instagram naar ons. Die had namelijk onze special over Maldini geluisterd. Hebben we in de zomer gemaakt. Special over Maldini, Davids en Gourcouf. En hij stuurde een bericht van ja jongens, een beetje toevallig, maar ik was bij die wedstrijd, bij de laatste wedstrijd van Maldini. Daar was ik gewoon.
Krijg je daar gewoon van dat, dat dat überhaupt kan, krijg ik al kippenvel bij.
Ja, maar hij was daar dus bij. En nou, ik reageerde van wow, wat vet, hoe was dat dan? En zeiden ja, nou, ik was er dus een beetje per toeval, maar het was wel echt mooi. En iedereen die het stadion binnenkwam, die kreeg een Maldini aandenken. Dus nou, ik dacht nu al helemaal, wat moet dat dan geweest zijn? Misschien een haarbandje of zo.
Dat zat ik ook gelijk aan te denken.
Wat zal het zijn? Het gaat trouwens over Jesper Slierendrecht. Dat is de luisteraar die dit instuurde. Die reageerde een tijdje niet toen ik vroeg, wat was dat dan? Dus toen hoopte ik ergens stiekem al dat hij misschien op zolder in een of andere kist zat te zoeken naar dat ene wat hij kreeg toen hij San Siro inliep tijdens de afscheidswedstrijd van Maldini. Was ook zo. Bleek dus dat iedereen die die wedstrijd San Siro binnenkwam, in het cellofaan plastic een boekje kreeg van Maldini. Oké, nou vet. Maar iets nog veel vetters ook. Namelijk alle Panini plaatjes van de jaren dat Maldini bij Milan heeft gespeeld.
Alle 38 of zo.
Ja, dus van alle seizoenen dat Maldini bij Milan heeft gespeeld, kreeg iedereen die bij die wedstrijd aanwezig was in het cellofaan plastic een wat kaart goed, met al die Panini plaatjes.
Wat goed.
En hij heeft een foto ook ingestuurd. Dus het is gewoon echt waar. Het is echt gebeurd.
Het ziet er heel vet uit.
Ja, en dit gaat toch wel. Dit overstijgt alle voetbalwedstrijden van de afgelopen week. Dit is wat voetbal mooi maakt.
Ja,
ja, we kunnen dus nog niet zeggen wat deze week het voetbal mooi heeft gemaakt. Want we nemen het net voor het weekend op. Maar ook weer wel, want dit maakt voetbal mooi.
Ja,
ik kan me voorstellen dat als hij dit helemaal intact heeft, inclusief het boekje en het cellofaan, dat het ook echt veel waard is.
Ja, dat zou echt zomaar kunnen, ja. Ik zou niet aan moeten denken om het te verkopen. Maar ooit een keer, mocht de bitcoin er nog verder zakken? Misschien, ja.
Ja, serieus.
Maar goed, waarschijnlijk maakte de derby van Della Madonnina voetbal dit weekend mooi.
Ik hoop het. De ketelaar, hè, bij mijn man, bij AC Milan tegenwoordig.
Ik gok gewoon op een 0-0, hoor.
Is ook mooi.
Ja, de ketelaar. Ja, wel vet. Dat hij vette transfer heeft gemaakt.
Ja. Ja, en ik zag een compilatiefilmpje van zijn eerste wedstrijd en dat zag er echt goed uit. Dus nou ja, misschien, we lopen een beetje op de zaak vooruit, maar de ketelaar heeft de derby gewoon beslist.
We gaan naar de wedstrijd. Welke wedstrijd hebben we gekeken? Feyenoord-Inter, halve finale van de UEFA Cup in 2002.
Ja, dat leek ons wel een geschikte wedstrijd, omdat deze week natuurlijk ook de Nederlandse ploegen in Europa weer gaan beginnen. En Feyenoord is natuurlijk de laatste ploeg die echt, echt succes heeft gehad in Europa. Namelijk die won in 2002 de UEFA Cup. En die finale die staat me nog wel redelijk helder voor de geest met die vrije trap van Pierre. Ook in de Kuip trouwens tegen Dortmund.
Hebben we het over gehad in een van onze allereerste afleveringen van Studio Soccer. Hebben we het over het team gehad.
Die wedstrijd tegen Freiburg eerder in het toernooi staat me ook nog wel goed voor de geest. Want dat is natuurlijk met die ongelooflijke vrije trap van Pierre van Hooijdonk. Maar de tweeluik tegen Inter toch wat minder. Terwijl Inter, dat is gewoon een hele, hele vette club met Ronaldo, dus Toldo, Fieri, Seedorf, noem maar op. En bij Feyenoord waren er ook hele mooie dingen aan de hand. Namelijk een jongen van Persie die in de basis stond. Ene Aros dus op linksback.
Ja, zeker.
En nog veel meer vette spelers waar ik graag eens 90 minuten naar wil kijken.
Ja, is dat waar je dan het meest naar uitkeek in deze wedstrijd?
Ik wel in de piepjonge Robin van Persie. Ja, daar had ik wel echt het meest zin in.
Jij, Jonne?
Toch heel erg benieuwd naar Ronaldo. Eigenlijk altijd. Dit keer ook een beetje in combinatie met Christian Guian. En dan vooral eigenlijk ook de duels tussen die twee. Ik denk dat het contrast niet heel veel groter kan. Ja, ik kwam er dus achter dat het contrast nog groter kan. Namelijk met Mauricio Aros. Daar kom ik zo meteen nog over te spreken. Want die ken ik dus helemaal niet. Maar Gian is echt een bijzonder verhaal. Zwaargelovige jongen die lachend het veld inkwam als hij erin moest. En ook lachend het veld weer uitging. Als 12e man echt, ik denk voor een trainer heerlijk. Ontzettend bescheiden. Later ook failliet gegaan omdat hij als geld had weggegeven. In de haven gewerkt. Hij is vrij recent overleden. Heel, heel droevig. Die dan tegen de grootste ster van dat moment staat.
Ja.
En een paar keer had hij ook gewoon wel echt. Ja, dat Gian gewoon de duels won en zo. Ja, dat vond ik echt, echt schitterend.
Maar dat is zo raar aan dit soort wedstrijden terugkijken. Is dat je. Ja, natuurlijk heeft Ronaldo niet al zijn duels gewonnen. En niet elke balaanname werd een goal. Toch, er mislukt natuurlijk ook veel. Maar dat zie je nooit meer. Dus dan zie je dus opeens inderdaad dat Gian een verdienstelijke wedstrijd tegen Ronaldo speelt. Maar voor compilaties ga je dat nooit meekrijgen.
Nee, nee, het is het demythificeert ook een beetje. Maar de mythe van Gian wordt ook wel weer wat groter. Want nou ja, iedereen weet ook nog dat hij een kopduel wint van Koller in de finale.
Ja.
Dat staat iedereen bij, omdat Gian was 1 meter 2 ongeveer. En Koller was 2 meter 7. Dus dat hij dat deed, dat stond ook in mijn ogen een beetje voor dit Feyenoord. Van een team dat echt boven zichzelf uitsteeg als team. Maar ja, ook culthelden en mythes produceerde. En ook gewoon een paar heel goede voetballers had. Dus ja.
Ja, ik had niet één speler of zo die we voor mij per se echt tot de verbeelding sprak. Ik heb meer inderdaad, omdat we die wedstrijd toen hebben besproken, heb ik al die samenvattingen zitten kijken en dan zie je inderdaad alleen die momenten. Dus ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe Feyenoord eigenlijk speelde. Ik had er totaal geen beeld bij.
Nee. En wat ik nog wel heel mooi vond trouwens van Persie, dus het is een beetje wat we vorige week, twee weken geleden bij El Clasico ook hadden, bij Real Barça. Daar zie je dus Messi op zijn 18e. En we hebben natuurlijk Messi heel vaak daarna nog live zien spelen. En hetzelfde geldt voor Van Persie, die hebben we ook daarna nog heel vaak live zien spelen. Maar we hebben hem eigenlijk zelden zien spelen toen hij net opkwam, toen hij nog heel jong was. En dat vind ik ook altijd heel mooi. Aan wat wij nu doen met dit seizoen, dat je sommige spelers ziet op momenten in hun carrière dat je ze bijna nooit eerder hebt zien spelen.
Ja, nou, ik denk dat ik hem wel veel heb zien spelen toen. Want uiteindelijk keek ik wel gewoon echt veel Nederlands voetbal. Alleen met de kennis van nu is het nog veel boeiender om te kijken naar zijn positie in het team. Maar ook hoe die gegroeid is, wat voor voetballer die is geworden. En wat ik vorige keer ook al heel boeiend vond, de hiërarchie. Tussen de grootheid van een bepaalde speler. Dus de hiërarchie in een team. Ja, dat zal vandaag ook wel weer te sprake komen.
Ja, en ook omdat je die grilligheid van hem toen heel erg ook erbovenop lag, toch? Het was ook een soort Iataren-achtig. Welke kant gaat het op? Wordt die wereldtop of wordt het helemaal niks? Daar spannen het volgens mij in die tijd heel erg om. En dan met de kennis van nu is het inderdaad leuk om dat te zien.
Ja, zeker.
Wilde jij al over Aros?
Nou, als ik mag, graag, ja.
Ja, laten we dat dan meteen.
Ja, ik ben daar dus even ingedoken, omdat. Zoals gezegd, ik keek heel veel toen. En zeker die wedstrijden van Feyenoord in de Europa League. Of UEFA Cup was het nog. En er stond gewoon een speler in waar ik nog nooit van had gehoord. Mauricio Aros. Nou, ik ben er dus even ingedoken. Maar die vijver die was een stuk minder diep dan gehoopt. Ik ben echt blij dat ik niet echt dook, want dan had ik mijn nek gebroken. Er is nauwelijks iets over te vinden, aanvankelijk. Behalve dat hij werd gehaald om de blessures van Ramon van Haren en Pieter Koller op te vangen. Hij verloor uiteindelijk, want hij is dus linksback, verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd van Raza, die Pol. Die uiteindelijk volgens mij ook de finale speelde. Maar in deze halffinale stond hij er dus gewoon in, speelde prima. Volgens mij.
Uitstekende goede wedstrijd.
Ja, toch? Ja, zeker.
En uiteindelijk, na lang zoeken, want ik kwam echt niet verder dan een heel klein stukje op vergeten voetballers. Waar dat waren echt vijf zinnen. Maar toen vond ik toch nog een interview met hem op Feyenoord.nl, notabene. Waar hij zegt, ik wil slagen bij Feyenoord. En nou, jullie weten allebei hoe ontzettend ik hou van voetbalclichés. Dat is, en dit interview is echt een pareltje. Het begint vooral echt lekker. Hij komt dus uit de zuidelijkste stad ter wereld. Punta Arenas in Chili. Hij groeide op tussen de pinguïns en de sneeuw.
Patagonië dus waarschijnlijk.
Ja. Ver, letterlijk stond erbij, ver van de rest van de wereld.
Ook een lekker cliché. Ja,
echt lekker. Hij wist al heel vroeg dat hij er alles voor wilde doen en laat om voetballer te worden. En dus ging hij op zijn 16e uit huis om prof te worden bij Deporte Concepcion. 10 jaar later, verschillende clubs in Chili. Hij wou dus heel graag naar Europa, hè, want dat is slagen. 10 jaar als international was hij al. Kwam hij op proef bij Feyenoord. Dan denk je bent international voor Chili. Hoezo ga je dan op proef? Maar dat vond hij geen probleem, want Feyenoord is een heel grote club in Chili. Vervolgens is hij heel warm ontvangen. Echt een vriendenteam. Hij wist niet dat dit mogelijk was op dit niveau.
Ik ben aan het turf, hoor.
Ja, dit is echt lekker. Hij omschrijft zichzelf als een harde werker. Met een aardige techniek die meters maakt voor het team. heerlijk. Nou ja, tot zover alle clichés.
Geniet. Is hij ook op een leeftijd dat hij echt moet voetballen? Dan spelen moet toekomen?
Dat is het enige wat hij niet zegt. Vervolgens wordt Van Marwijk ernaar gevraagd, want hij is dus op proef. Van Marwijk kon op basis van de eerste dagen, let wel, meervoud, eerste dagen op trainingskamp nog weinig zeggen over de kwaliteiten van die Chileen. Maar hij maakt een behoorlijke indruk. En dan, en ik quote, het is een potig mannetje met een gezonde drang naar voren. Het is een potig mannetje. Goed, ik was al lang blij dat het woord Grinta niet viel. Want dat is de afgelopen dagen natuurlijk. Ze worden weer echt met enorme bakken clichés met Grinta uitgekotst over ons. Dus daar was ik al wel blij mee. Maar het echt een heerlijk interview. En dit was dus alles wat er over hem te vinden was. Hij heeft 5 wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. 5.
Maar op basis van deze wedstrijd zou je denken dat hij gewoon een contract kreeg. Maar...
Klopt. En het nog een leuk detail. Hij heeft dus ook een WK gespeeld voor Chili. Op het WK heeft hij 1 wedstrijd gespeeld. Tegen wie?
Nederland?
Nee.
Brazilië.
Hij heeft dus gewoon 2 keer tegen de goddelijke Dickert gespeeld.
Jeetje.
Ja.
In 5 wedstrijden.
Heerlijk.
Ook een mooi detail. Op het programmaboekje van de wedstrijd staat, is sowieso een prachtig programmaboekje. Ze zullen de foto op Instagram zetten. Er staat een grote foto van Buenaventura Kalou. En een paar tekstjes. En één daarvan is Aros echt beter dan Raas?
Echt goed. Oh, goed. Heerlijk.
We gaan naar de wedstrijd. Wat was er aan de hand? Hoe stonden de ploegen ervoor?
Ja, Feyenoord werd 3e in de pool van de Champions League en mocht instromen naar de UEFA Cup. Net als PSV trouwens. Ze kwamen in een knock-out systeem terecht met nog 32 andere teams. Waaronder Roda JC, recht op het doel af. Jekaterina combinatie.
Tegen Milan gespeeld in San Siro.
Zeker. Ze versloegen, zoals jij net al zei, Freiburg met die schitterende vrijtrap. Rangers en PSV. En in de halve finale tegen het grote Inter. Inter was wel echt volle bak in strijd om de Scudetto toen. Dus ik had in mijn herinnering inderdaad het gevoel dat ze het niet... Ja, ze deden dit een beetje tussendoor. De wedstrijd in Milaan eindigde na een zwaar en slopend voetbalgevecht in 0-1 door een eigen goal van Córdoba. Inter won van Ipswich Town met niemand minder dan Martijn Reuser. AEK Athene en Valencia om in de halve finale te komen. Beide teams doen het dus wel goed in de competitie. Inter deed nog wel mee om de knikkers. Feyenoord wordt uiteindelijk 3e en Inter uiteindelijk ook. Maar dat was toen nog... Ten tijde van deze wedstrijd was het nog echt wel spannend. Maar zeker voor Feyenoord staat de druk erop.
Ja, want die weten ook dat als ze gaan winnen... dat ze in hun eigen kuip de finale mogen spelen. Ja, dat moet genoeg motivatie zijn.
Ja.
Ze spelen in de volgende opstelling Soetebier op goal. Achterin Gian van Wonderen, Pauwen en dus Aros. Voor de verdediging Bosveld en Emerton. Een beetje rechts op het middenveld Kalou, links op het middenveld Van Persie. En in de spits Thomasson en Van Hooijdonk. Inter zet daar tegenover Toldo op goal. Achterin Ferraro, Di Biagio, Materazzi en Zanetti. Andere Zanetti op het middenveld samen met Emre Belözoğlu, Seedorf en Dalma. En in de spits Ronaldo en Ventola.
Ik zou het wel waarderen als je spreekt over Zanetti 1 en Zanetti 2. Dat schijnt heel normaal te zijn als er 2 spelers met dezelfde naam in het veld staan.
Ja, daar komen we straks aan Feyenoord ook nog aan. We hebben zitten kijken naar de wedstrijd op voetballia.net. En wat hebben we gezien? Nou, het is Rotterdam 2001, de halve finale dus. Een maand later wordt Pim Fortuyn vermoord en wordt de finale in Rotterdam gespeeld. We zien een bomvolle kuip waar het publiek 90 minuten lang echt helemaal uit zijn dak gaat. De beelden beginnen terwijl er de mist van het vuurwerk nog een beetje optrekt. We zien veel vlaggen, ouderwetse reclameborden met daarop reclames voor Essent, Eneco, Canal Plus en Kappa. Visuals van NOS, ook heerlijk retro. Het ziet er niet uit, oerlelijk, maar toch heel herkenbaar. Rode en groene balkjes met rare zwarte slierten erin. En dan aan de ene kant Feyenoord met die enorme Kappa-shirts. Als ze korte mouwen hebben, dan komen ze nog tot over de ellebogen. Natuurlijk met dat rood-wit en een contrasterend kraagje en mouwen.
Heel mooi, vind ik.
Ja. Echt een mooi shirt.
In het midden van de borst klein Feyenoord logo. En klein ook Stad Rotterdam Verzekeringen.
Wat ook echt de beste sponsor ooit is voor Feyenoord. Überhaupt voor een club.
Ja. Toch?
Dat je dan je eigen stad in een sponsor op je borst hebt staan.
Zeker, maar dat geldt trouwens voor de sponsor van Inter ook. Ja. Als in, ja. Dat vond ik echt zeker. De sponsor der sponsors van Inter.
Digital bits nu, dat ziet er echt niet uit.
Nee.
Want Inter staat aan de andere kant in de vertrouwde thuisshirts. Grote glimmende versies daarvan in zwart en blauw van Nike. Er zijn wel een paar mooie, dunne, gele accentjes.
Heel mooi vind ik dat.
Ja, ik heb een beetje goud, toch?
Ja.
Vinden jullie het geel?
Ik vond het wel echt geel.
Ja? Oké. Okay.
Grote, witte, ronde letters. En Pirelli op de borst.
Pirelli vond ik prachtig. Ik vond die grote, witte, ronde letters erg lelijk.
Heel lelijk, maar heeft ook wel wat van.
Ja, ja.
Ook opvallend. Alle spelers hebben zwarte kiksen. Heel veel Nikes, maar vooral ook een groot aantal favoriete Predator kiksen vandaan.
Ja, daar waren ze eindelijk. Mijn favoriete kiksen. Ik had ze nog niet eerder gezien in de wedstrijden die we bespraken, maar nu wel.
Echt veel ook.
Ja.
Eén speler trouwens zonder zwarte kiksen. Ronaldo op koperkleurige Nikes.
Ja, die kiksen mogen echt in een museum voor mij.
Mercurials uit 2000. En echt heel, heel mooi.
Kopper ook, ja.
Ik was ze vergeten, maar misschien zijn dit wel de mooiste voetbalschoenen.
Ik zat echt te kijken van welke kleur is het nou? Heel lang zit je van, hè, is het nou goud? Is het nou rood? Echt schitterend. Echt heel mooi.
Bij Feyenoord zien we zoete bier op goal staan. In een goudkleurig shirt. Met natuurlijk dat kolletje. Hele typerende X-benen met de voetjes echt naar binnen. En dat bloempotkapsel.
Ja, en dus bij dat kolletje ook. Volgens mij van het t-shirt heb je dus ook een stukje rood en zwart. Zodat hij er toch een beetje bij hoort. Ik vond het een mooi detail.
Hij heeft overal aangedacht.
Ja.
We zien een jongen van Persie met een opgeschoren koppie. Nog krommere armen en nog krommere benen dan je dacht dat hij had. Wit tape om zijn enkels, om zwarte kousen en ook wit tape om zijn sokken op te houden.
Ja, zo onder die vouw waar je sokken zo weer omvouwt, daar zit ook nog een bandje tape.
En dat fladdert ook lekker.
Ja, heel mooi.
Bij Inter zien we heel veel afgeplakte juwelen. We zien oorbellen en ringen allemaal afgeplakt. Behalve bij Di Biagio, die heeft een strak leren kettingje met een zilveren hangertje. Echt zo'n choker.
Waarom doe je dat niet gewoon af als je gaat voetballen?
Ja,
en het zit toch echt zuur?
Was überhaupt, of je nou gaat voetballen of niet.
Ja.
Wie ook iets om zijn nek heeft is Toldo. Met echt de grootste kool die ik ooit op een voetbalveld heb gezien.
Ay, kijk, als je denkt aan een keeper met een kool, dan denk je aan Zoetebier. Maar hij werd hier wel echt gewoon eventjes afgetroefd.
Hij werd te kijk gezet.
Ja, ja.
Op de bank bij Feyenoord, eigenlijk voor de bank, staat een hele rusteloze en jonge Bert van Marwijk. Met naast hem Mario Been, die ook toen al geen wenkbrauwen had. En ze hebben lekkere ouderwetse zwarte pakken met rode dassen.
Net wat
en,
te groot.
Ja, het zag er wel vet uit.
Ja, met heel veel knopen.
Ja, wel
en
vet.
En op de bank bij Inter een stug doorrokende Hector Couper. Met naast hem ja, een assistent wiens naam ik niet kan terugvinden. Maar met een geweldig grijs soort vogelnestkapsel. En 90 minuten lang rokend.
Was het niet gewoon Mauricio Arros?
We weten
dat hij ook assistent was bij
zou zomaar kunnen.
Inter.
En naast die Couper en zijn assistent een in Interjassen en Intermutsen weggedoken, vooral een balende Vieri. Met Recoba en Constanzao naast hem. En vooral ook de grote ontbrekende Adriano.
Ja.
Dat is wat we eigenlijk hebben gezien.
Kan je verder weggedoken zijn in een jas en een muts dan Christian Vieri in deze wedstrijd?
Nee.
Maar hij werd dus gespaard volgens mij.
Ja, ja, zeker. Want hij was topscorer. En hij was de grote man op dat moment bij Inter.
En hij speelt niet. En dus wel een geblesseerde Ronaldo. En een Ventola die...
Ja,
ja.
Dat didn't ring a bell, om heel eerlijk te zijn. En er komt nog een spits in, Calon. Maar daar hebben we straks nog een heerlijk verhaal over.
Ja, en dit is wat we 90 minuten lang voor ons hebben gezien. De beelden, bedenk het vast een beetje. Zie het voor je. Dan is,
visualiseren?
Dan, ja, visualiseren.
Louis van Gaaltje gewoon?
Ja.
Lekker.
Ja, ja. Hopelijk spreekt het behoorlijk tot de verbeelding. En dan is de aftrap.
Ja, en die opent met voor het eerst Nederlands commentaar van Evert ten Apel. Die op het moment dat Pierre van Hooijdonk in beeld komt, zegt... En iedereen kijkt natuurlijk naar Lange Pierre.
Lange Pierre?
De bijnaam Lange Pierre kende ik nog niet.
Het was toch Big Piet?
Precies. Of Pierre.
Ja.
Maar het is wel een logische uitspraak. Want Van Hooijdonk is tot dat moment in ieder geval nog de grote man bij Feyenoord in de Europese campagne. En wat me heel erg tegenvalt, is dat ik denk, waar is Shinji Ono?
Ja, dat denk ik eigenlijk dagelijks.
Daar had ik heel veel zin in, maar die was geblesseerd. Dus dat vond ik heel jammer.
Ja. Voetbalt hij nog?
Ik neem aan van wel.
Toch? Op het vierde niveau in Japan.
Volgens mij is hij nog steeds prof, ja.
Ja, met Iniesta gewoon.
Ik heb echt een hekel aan Evert in Apel. Ik snap wel dat het leuk is, maar ik als zolang ik me kan herinneren, krijg ik echt een rillingen van die stem en van die woorden. Dus toen ik hoorde dat hij dat commentaar deed, toen ben ik meteen gaan turven hoe vaak hij deksels zei. Geen één keer. Dus dat scheelde. Hij zei wel.
Identificeerd hoor.
Ja,
podcast.
Maar hij zei wel deklat.
Ja, meerdere malen.
Meerdere zelfs. Malen. Ja. Dus dat dan weer wel.
Ik vond het juist wel lekker om Evert te horen. Ook gewoon. Het past echt bij die periode van mijn leven. Ik heb het idee dat Evert toen overal commentaar bij gaf wat ik deed. Stond ik in de Paradiso. En dan hoorde ik. Oh, die dekselse moves. ik had gewoon altijd idee. Hij en. Ik had het ook met Hans Kreis senior. Die hoorde ik nou ook af en toe zo in mijn hoofd. Ja, het is gewoon een periode van je leven dat zij overal... Ja, overal waren ze wel bij.
Ja, hij deed ook de voetbalspelletjes die ik toen volgens mij nog speelde.
Ja, ja.
This is voetbal, volgens mij. dat zorgde wel, dat commentaar en die visuals ook van de NOS... zorgde wel voor extra
nostalgie.
Soort flashback. Echt voor tijdmachine. Kwamen opeens allemaal herinneringen naar boven... hoe ik dan vroeger dat op de bank gewoon thuis keek. Meer dan bij die andere wedstrijden waar je minder... met die visuals en dat soort dingen minder mee hebt.
Ja, zeker. Ja.
Het was wat herkenbaarder inderdaad.
Ja, vond ik ook.
Nou, dan begint de wedstrijd en die begint goed wel. Want Van Persie wordt veel in het spel betrokken. Hij speelt een beetje linkshalf, linksbuiten. In dit systeem vind ik dat altijd moeilijk om nou te zeggen... wat dat precies is, die positie. Doet me heel erg denken aan... Mijn oude trainer bij AMVA. Had vaak
schitterende club.
Henk Boer. Ik had vaak discussies met hem. Ja, Henk, sta ik nou linkshalf of linksbuiten? Zei hij, ah jongen, je staat gewoon links aan de zijkant. en dat gevoel had ik vandaag met Persie ook. Die stond gewoon links aan de zijkant. Maar hij speelt met Brani, met Lef. En ik vond het ook mooi dat Evert ten Apel op een gegeven moment zegt... dat Feyenoord weer een echte pure linksbuiten heeft afgeleverd. En met de kennis van nu... weten we dat hij daar zelden meer heeft gespeeld.
Ja.
Bij Arsenal natuurlijk van rechts, daarna in de spits.
Daarna
gestaan.
In de spits geworden, inderdaad.
Op 10 nog wel.
Ja, maar eigenlijk bijna nooit meer op linksbuiten. En volgens mij wilde hij dat zelf ook helemaal niet. Dus dat is mooi om te zien hoe iemand dan aan het begin van zijn carrière... ja, heel erg lijkt op een bepaald type speler... wat hij uiteindelijk een soort van ontgroeit. Hij is beter geworden dan een grillige linksbuiten. En het deed me ook een beetje... Ik vroeg me opeens af van... Is deze Van Persie, dus die grillige linksbuiten... is dat de meest pure, echte versie van Robin van Persie geweest?
Mm.
Of heeft hij zich juist soort van ontwikkeld naar de speler... die hij altijd al geweest is, als je snapt wat ik bedoel?
Ja, ik denk dat dat eigenlijk voor veel jonge spelers geldt... is dat even duurt.
Ja.
Dat het een paar jaar kost om echt ook voor jezelf uit te vinden... wat voor voetballer je nou bent. Ik denk eerder dat je dat zo rond je... 23, 24ste misschien? Dat je dan
sowieso.
De meest pure eigen versie van jezelf bent.
Ja, ik denk op die leeftijd weet je heel goed wat je kan. Maar nog niet zo heel goed wat je niet kan. Dus daardoor maak je slechtere keuzes eigenlijk. Ik weet ook, toen ik net bij de senior kwam... was ik nog heel veel trucjes en aan het pingelen en zo. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat op zich... dat vond ik heel erg leuk en dat kon ik ook wel. Maar daarna was ik zo traag... dat degene die ik dan had uitgespeeld... die stond gewoon 10 meter later weer voor me. Dus dat ik dat maar beter niet meer kon doen.
Maar dat heeft je er nooit van weerhouden, toch?
Nee. Nog... nee, dus hier... bij Van Persie zie je inderdaad nog heel erg... echt een jonge speler die heel eigenwijs... heel goed voor zich heeft van... oké, dit wil ik doen. En dit vind ik leuk en belangrijk. En daar ben ik ook goed in. Maar nog niet zo heel goed wat hij nog niet kan.
Maar die motoriek vind ik misschien wel de mooiste motoriek... van elke speler ter wereld. Met wat, bovenarmen langs zijn lichaam. En dan die onderarmen daarbuiten. Hele kromme benen. Alles is een beetje gebogen eigenlijk bij hem. Ja, het is zo mooi hoe dat beweegt. Ik krijg, ja.
Ja, het wordt frêle. Het kwam heel erg bij mij.
Frêl, maar ook zo atletisch.
Ja.
En echt schitterend.
Ja, het fladdert. Maar dat kan ook aan het shirt liggen trouwens.
Zo groot.
Omdat het, ja, hè?
Zo groot.
Ja, ik vroeg me echt af, spelen ze nou met korte mouwen of niet?
Ja, je weet het niet.
Nee, het is echt.
Want er zit ook niet een bandje of zo. Of dat het aan het eind een soort elastiekje zit. Het fladdert.
Maar volgens mij was dit ook de periode dat driekwartsbroeken enorm in de mode waren. Dus misschien is dit gewoon een driekwarts mouw.
dat moet wel.
Overigens, dat Van Persie links buiten speelt en Kalou rechts buiten, is ook een heel erg tijdsbeeld. Ja. Pas, nou, ik denk een paar jaar daarna, niet heel lang daarna, dat rechtsbenige spelers op links gingen spelen en andersom. Omdat toen mensen erachter kwamen dat de voorzet eigenlijk veel minder nuttig was dan we altijd hadden gedacht. Dus hier zie je echt nog zo die klassieke linksbuiten en rechtsbuiten met Kalou.
Actie buitenom. Achterlijn halen en voorzetten.
En daar valt uiteindelijk ook de eerste goal uit.
Ja, want zo precies dat gebeurt eigenlijk. Er komt een lange bal van achter. Trouwens weer een wedstrijd met opvallend veel lange ballen. Ik denk dat dat toch wel een soort van rode draad is die we tot nu toe in die 4 afleveringen hebben ontwaard. Dat er echt meer lange ballen vroeger werden gespeeld dan nu. Volgens mij van de keeper zelfs, die Van Hooijdonk doorkopt. Bal komt bij Van Persie terecht aan de linkerkant. En die zoekt de 1-op-1 tegen Ferrara op. Schaar, een beetje naar binnen, naar buiten. Kleine bewegingetjes, kiest toch voor buiten om. En geeft echt de perfecte chip voorzet die een beetje in het midden van de goal valt. En Van Hooijdonk is inmiddels doorgelopen en kan hem makkelijk doorkoppen, maar hij doet het nog wel echt goed. Veel power zit er in die kopbal van Van Hooijdonk. En dat juichen, dat vond ik heel interessant. Want Van Persie juicht overduidelijk zelf. Die draait om en gaat het feestje zelf vieren. Van Hooijdonk doet dat eigenlijk eerst ook.
Ja.
En dan komen ze misschien wel per toeval toch bij elkaar terecht. En dan is het wel heel even een omhelzing of zo. Maar dan gaan ze toch al heel snel weer verder met zelf.
Ja,
het is niet van harte.
Nee.
Nee, het was echt. Dat is natuurlijk ook met de kennis van nu, maar. Ja, het was niet van, oh ja, jij hebt mij die heerlijke voorzet gegeven. Oh ja, en jij zette de aanval op en ik knik hem in en ik kom naar jou toe. Want jij, wat een assist. Nee, het was echt heel apart, letterlijk.
Het valt echt op, ook als je die kennis niet hebt, hoe die relatie tussen hun was. Zie je het daar al, is het gewoon vreemd wat er gebeurt?
Ja, op zo'n moment, zo'n belangrijke goal, die je dan niet echt samen viert. Ja, ik vond het echt opvallend.
En wat vonden jullie van verder van Van Hooijdonk?
Ja, ik vond hem vooral dat eerste half uur echt heel goed. Is hij een aanspeelpunt, is sterk, laat hij zich ook vaak zakken. Steekt hij die bal weg, wint zijn duels. Echt een leider. Zwaar van onder de indruk. Daarna vond ik hem heel onopvallend. Laatste uur.
Ja? Oh nee, ik vond het eigenlijk de hele wedstrijd wat jij nu zegt. Ik vond hem echt een leider. Dat niet samen juichen vond ik wel typisch. Maar voor de rest zie je echt, hij is de leider van dit team. Ook als de laatste linie, nou ja, je zegt dus veel lange ballen, de laatste linie onder druk wordt gezet, of als ze het niet weten, dan spelen ze een lange bal. En 9 van de 10 keer is hij daar ook. En gaat hij dat duel aan. Hij wint ook echt veel duels. Maar hij maakt ook heel veel vuile meters. Heel veel verdedigende meters die je voor zo'n spits en zo'n verdette niet meteen scherp had. Nee, ik vond hem echt heel goed spelen.
Trouwens, ook nog wel opvallend was dat voor die goal, echt na 3 minuten of zo, krijgt hij de bal ingespeeld op de middenlijn.
Dat was goed.
En schiet hij.
Ja.
Dus van 40, 50 meter.
Kan ik enorm waarderen.
En die bal die rolt naar de cornervlag.
Dat is echt een heel matige poging.
Ja. Maar goed, hij speelde voor de rest. Nou,
wat vond jij? Vond je hem? Ik vond hem heel goed.
Nee, ik zat wel meer in jouw. Hij heeft wel bewezen aan mij dat hij meer is dan zijn vrije trap. Dat was natuurlijk wel wat hem speciaal maakte. Maar ik vond hem beter dan ik dacht eigenlijk. Ik vond het best wel een goede spits.
Ja, heel. Hem veel minder beperkt dan je. Omdat ik heb hem ook als invaller in mijn hoofd natuurlijk door het Nederlands elftal.
Ja.
Maar hier was hij was gewoon echt heel belangrijk. En, nou ja, je noemde het net al, die vrije trap. Hij had natuurlijk echt hij was roemrucht daardoor. Die eerste vrije trap die zij krijgen. Gewoon, ze krijgen hem in de buurt van de goal. En het hele stadion gaat al los. Hebben jullie dat ooit of later nog gehoord?
Nee, maar ik had wel hier wat Jasper net uitlegde van dat door naar deze wedstrijd te kijken, dat je een soort van terug in de tijd gaat en opeens weer dingen herinnert van toen. En dit was echt dat ik zelf ook dit deed als Feyenoord in Europa een vrije trap rond de 16 kreeg. Dat ik gewoon dacht, lekker dan.
Ja, lekker. Ja.
Kom maar.
Ja.
Dat zat er gewoon echt in. Ja.
En hij was ook meteen echt goed.
Ja.
Laag in de rechterhoek was hij, volgens mij. Toldo zit er nog aan.
Ja.
wat, ja, die duels met Materazzi en Van Hooijdonk, die gaan de hele wedstrijd door. Die beuken wat af met elkaar.
Maar daarin vind ik hem dus ook zo bepalend als leider. Hij laat daarin zien, want laten we wel wezen, Materazzi is de engste verdediger ooit gemaakt.
Ja.
Er gingen geruchten dat hij een mes had in zijn schemerschermer.
Ik geloof het.
Ja, is nooit bewezen, maar ik sluit het ook niet uit. En hij ging gewoon echt die duels aan. En af en toe ook even een opstootje, of een half opstootje. Even laten zien van, jongens, we hoeven niet bang te zijn voor deze gasten. En ik denk dat heel veel, als jouw aanvalsleider, als jouw spits dat doet, jouw grote verdette, dat je dan ook als team denkt, oké, ja, we hoeven ook niet bang te zijn. We gaan het gewoon flikken.
En blijkbaar, en dat zegt Evert ten Napel, is die heenwedstrijd is echt een ontzettend fysiek duel geweest. Is hij door Córdoba en door Materazzi totaal de vernieling ingebeukt.
Ja.
En dat hij nu laat zien van oké,
stilstanding.
Ja, ik ben er nog. Ik zat me dan ook wel af te vragen, want ik heb echt genoten van Materazzi deze wedstrijd. We zien hem niet echt heel veel vuile dingen doen, maar het is toch fijn om te kijken. Hoe het kan dat het dan bij Materazzi wel leuk is om naar zo'n treiterende, zeuren, theatermakende, bikkelharde verdediger te kijken. Terwijl je normaal het tegenovergestelde mooi vindt.
Ik denk dat dingen mooi zijn als je soort van intuïtief voelt dat het puur en echt is.
Pure echte haat van hem.
Nou ja, eigenlijk wel. Van dit zit zo diep in zijn systeem.
Ja.
Dat je als kijker voelt dat dat niet gespeeld is en dat dat echt is.
Ja.
En ik denk dat het, ja, nog steeds keur ik het wel af eigenlijk. Maar het is wel, daarom denk je wel van ja, hij kan niet anders of zo. Nee, dit is gewoon wie hij is. En dat,
mooi gezegd.
Dat maakt het mooi.
Ja.
We gaan door denk ik naar de 2-0, hè? Want die valt niet heel veel later.
Nee, ja, Inter wordt wel wat sterker, krijgt iets meer grip, maar nog steeds mondjesmaat. Maar er is een aanval waar een corner uitkomt, een afgeslagen corner, en daar komt de tweede goal uit.
Ja, want Van Hooijdonk die geeft een steekpaas op Kalou, die eigenlijk vanaf een meter of 40 ongeveer in een counter dus alleen op de keeper af kan. Links van hem loopt Thomasson eigenlijk die hele weg naar de goal mee. Loopt echt met hem mee. En een verdediger staat daar niet tussenin, een beetje daarachter. Die zet wel de achtervolging in. En je als kijker denk je, oké, hoe ver ga je nog doorlopen voordat je hem breed legt? En op een gegeven moment kom je tot het besef, hij gaat het zelf doen.
Ja,
en dan doet hij het ook zelf. Ja. En dan pakt Toldam, hij schiet hem nog wel oké in, maar Toldam pakt hem. En in de rebound komt hij bij Thomasson terecht, die hem voor een leeg goal kan inschieten.
Ja.
En dan vind ik wel mooi wat ik zie. Namelijk dat Thomasson eerst even juicht, maar dan eigenlijk 2 seconden later al boos is op Kalou van, waarom geef je deze bal niet?
En terecht. Ja, en vooral Kalou juicht ook niet.
Nee, maar die baalt denk ik echt van zichzelf.
Ja, en terecht.
Ja.
Maar ik vond het niet 100% dat hij hem had moeten
passen. Oh, ik wel.
Ja, ik wel.
Dus ik
ook,
denk dat hij eerder had moeten schieten, maar... Maar die verdediger staat. Het komt net niet helemaal perfect uit.
Dit zou voor mij serieus een reden zijn om een wissel te overwegen. Dat je deze bal op dit moment niet geeft. Je hebt zelf een schot die er. Een kans van 70% als je hem aflegt. En het is niet een heel moeilijke bal om af te leggen. Dat wil ik ook nog erbij zeggen. Want er zit natuurlijk ook. Daar zit ook nog een risicofactor in. Als je hem aflegt, heeft Thomasson een 100%.
Ja.
Het gewoon 100 van de 100 maakt hij.
Maar ik denk dat de reactie van en Thomasson en Kalou genoeg zegt. Want Thomasson is oprecht boos. En Kalou baalt volgens mij zo van zichzelf dat hij hem niet afgeeft. Dat hij ook niet juicht.
Ja.
Maar Kalou heeft me eigenlijk in de rest van de wedstrijd wel echt heel positief verrast. Voor mij is Kalou altijd Salomon geweest. Dus zo'n kleine broertje die een wat grotere carrière heeft gehad op papier. Heb ik ook vaker zien spelen. Dus Bonaventura, ook al is hij natuurlijk het oudere broertje, was voor mij altijd het kleine broertje van Kalou. Maar Bonaventura was hartstikke goed.
Ja.
Dat is een lekkere dribbelkont, rustig aan de bal. Durfde vooruit te voetballen. Heel balvast. Zag er ook heel goed uit. Met dat veel te lange shirt en een iets te kort broekje. En die Nike Total 90's met die scheve veters. Viel mij heel erg op. Vond ik echt een mooie voetballer.
Een hele mooie voetballer, maar is me deze wedstrijd niet zo opgevallen.
Had ik ook niet.
Spatte er niet bij mij vanaf.
Nee, terwijl ik wel echt fan was altijd al van Kalou.
En van zijn naam. Ja. Bonaventura.
Ja, en, maar Salomon ook. Fantastisch. Salomon.
Allebei, jongen.
Hebben die ouders gewoon heel goed gedaan.
Want wie viel jullie dan op deze wedstrijd?
Ja, ik vond vooral Brett Emmerton echt fantastisch.
Heel goed.
Die was echt... Ik had hem in mijn hoofd gek genoeg opgeslagen als rechtsback, rechtshalf.
Volgens mij heeft hij dat ook veel gespeeld.
Ja, hoor. Hij speelde nu linkshalf. Waarvan ik dacht, opvallend. Maar hij was overal. Hij zat overal tussen. En hij was ook voetballend heel veel beter dan ik meen. Ja, op een gegeven moment passeert hij vanaf linkshalf twee man. Trekt hij naar binnen en geeft hij een hakje op Leonardo 1.
Maar zo'n hakje opzij.
Een hakje, ja.
Die je eigenlijk niet meer
opzij.
Zo vaak ziet. Nee. Dat je lichaam een klein beetje draait. En dan,
ja.
Dus hij draait zijn lichaam een klein beetje naar rechts. En hakt hem dan met rechts schuin naar links voor eigenlijk.
Ja.
Ja, vind ik ook. Een heel functioneel hakje.
Heel functioneel hakje, die ook niet zo heel vaak misgaat. Maar je moet het maar bedenken. En er komt ook een kans uit uiteindelijk voor Leonardo. Ik vond hem echt heel goed en ook heel belangrijk. Hij zat heel veel intercepties. Natuurlijk wel samen met de Doesburgse shuffle.
Ja, ik was dus wel echt onder de indruk van Bosveld. In combinatie met Emmerton, dat straalt er wat meer vanaf.
Ja.
Maar je ziet, het is zo gecontroleerd. En het zijn allemaal zulke bewuste keuzes die Bosveld maakt. Je ziet hem echt denken, hij staat er dus op 6 heel erg. En je ziet hem gewoon steeds denken, oké, ik ga nu mee naar voren.
Ja.
En dan maakt hij die loopactie heel bewust. Alles gewoon...
Heel rustig aan de bal.
Heel rustig, heel gecontroleerd, heel rationeel.
Een van de mooiste aanvallen van Feyenoord is hij ook de speel van. Dus dat er over rechts wordt er een combinatie gemaakt waarbij ze een paar keer één keer raken. En hij wordt voor de tweede keer in die aanval wordt hij aangespeeld. En dan probeert volgens mij Thomasson weg te steken. En er zit net iemand met een teentje tussen.
Ja.
En dat voor het eerst dat ik hem ook zag balen. Ik zag, omdat die aanval zo mooi was. Het was echt één keer raken met veel beweging. En je zag Bos wat zo... Oh, dit had echt zo'n heerlijke aanval geweest als hij hem had bereikt.
En Inter loopt elke aanval in die fuik van Emmerton en Bosveld. Volgens mij halen ze 9 van de 10 aanvallen stranden bij hun.
Ja.
Ja, want voetballend komen ze gewoon bijna niet naar voren toe. Dus andere optie zijn een beetje lange ballen op Ventola en dus ook op Ronaldo. Die dus bijna geen bespeelbare bal krijgt. Maar toch vind ik indruk maakt. Dat komt denk ik omdat we hebben twee weken geleden Real Barça teruggekeken. Een wedstrijd van 3 jaar later waar Ronaldo in de spits staat. En
it wasn't pretty.
Nee, echt overgewicht. Geen zure explosiviteit meer. Deed echt een beetje pijn. Zag er echt niet goed uit. En deze Ronaldo, ja, daar zie ik wel een soort van dynamiek en explosiviteit en snelle voetjes nog.
En hij komt hier dus terug, ook van een jaar blessureleed. Speelt met een groot litteken op zijn rechterknie. En is pas 25.
Ja.
Dus hij is al, eigenlijk heeft hij de belofte over. Hij is al helemaal aan de top en alweer teruggevallen. Op zijn 25e dus. Ja, we zien hem eigenlijk in de eerste helft volgens mij 2 keer echt met de bal aan zijn voet, met zijn richting goal.
Ja.
En dan dat hikkende dribbelen en die dubbele scharen waar je echt in meegaat.
En een akka op een gegeven moment.
Ja, heerlijk.
Maar toch zegt Evert de Napel dan, Ronaldo is geen schim van de Ronaldo die we kennen. Hij is te zwaar, hij is niet fit. Terwijl, ja, als wij vergelijken hem dus vooral met die Ronaldo van Real Barça 2005. En in vergelijking daarmee is hij heel goed. Maar dit betekent dus, jongens, dat we absoluut nog een wedstrijd van Ronaldo moeten zien. Echt in zijn prime.
Ja, ja, we zijn het hem verschuldigd.
Ja.
Trouwens, ja, ik zal een foto op Instagram zetten van zijn benen. Dus dan zie je die prachtige koperkleurige Nikes. Dat litteken op zijn knie. En dan hele gespierde bovenbenen natuurlijk ook. Maar ook hele grote schemerschermers. Die echt breder zijn bijna dan ze schenen zelf. Ze schijnen een beetje door zijn zwarte kousen heen. Want ze zijn wit en er staan een soort zwarte tribals op. Ja, het ziet er echt heel goed uit.
Klinkt heerlijk.
En helemaal kaal, dat is ook goed. Bij
hele
hem,
goede look. Ja.
Ja, ja, qua looks was dit echt de beste Ronaldo, denk ik.
Ja.
Naast hem staat Ventola in de spits.
Ja, zeg ook het maar, jongens.
zegt me ook helemaal niks. Echt een typische Italiaan. Beetje handgebaren, nat haar, bandje.
Zo voetbalt hij ook. Hopen ja. op het ene balletje dat goed valt in de 16.
Ja.
En voor de rest had je er niet zo heel veel aan.
Nee, echt een 13 in de dozijn Italiaan. Ja.
Jammer dat we Bobo Fieri niet hebben gezien. dan is het rust.
En begint niet heel veel later de tweede helft. En Inter speelt eigenlijk nog steeds vrij teruggetrokken. Ze komen niet per se anders of aanvallender uit de kleedkamer. Wel dwarrelen er twee ballen op de lat uit een beetje... Ja, een
op de deklat.
Oh, sorry, op de deklat. Je hebt helemaal gelijk. Maar die lijken wat gevaarlijker dan ze daadwerkelijk zijn. En op een gegeven moment worden zelfs Ronaldo en Seedorf gewisseld voor Calon en Conceição. En dat deed mij een beetje denken, ja, Seedorf, die, een beetje de tragiek van Seedorf op een of andere manier. Want die was een beetje weggestopt aan de rechterkant. Wordt dan ook gewisseld. Terwijl je wel ziet, hij is eigenlijk een van de beste wel op dat veld. Maar het komt er maar niet uit. En volgens mij komt dat door die positie van hem.
Ja,
ja, dat zegt Evert ook, van dat hij tegen zijn wil in op rechts staat en eigenlijk op 10 wil spelen. Ik heb hardop, nou ja, geroepen toen hij gewisseld werd. Want ik vond hem dus echt by far, zeker bij Inter, de beste. Is de enige die een soort van structuur en rust op dat middenveld brengt. Doet verdedigend veel, maar ook aanvallend gevaarlijk. En dan staat er op 10 die irritante kleine Emre Belözoğlu, die echt het bloed onder je nagels vandaan haalt, al een gele kaart heeft en er vervolgens ook nog eens alles aan doet om nog een kaart te krijgen. En dan laat hij Seedorf eruit.
Ja. Ja, ik vond trouwens nog, om heel veel voor Emre, op een gegeven moment is die mot aan het zoeken met Van Hooijdonk. Dat ziet er gewoon rond het kolderiek uit.
Ja,
je ziet Van Hooijdonk echt zo naar beneden kijken. Van, wat zeg je? Ja. Maar ja, Seedorf op rechts is echt nooit wat geweest. Ik ben echt groot fan van Seedorf. Maar ik vind zijn grootste kwaliteit is dat Seedorf het tempo van een wedstrijd bepaalt. Dus hij weet als geen ander wanneer er versneld moet worden of vertraagd. En vanaf de rechtshalfpositie is dat voor hem heel lastig. Omdat hij veel minder betrokken wordt in het spel, omdat hij geen diepgang heeft. Dus als er geen back is, dus er geen rechtsback die er overheen dendert.
En dat kwamen ze absoluut niet bij
Nee,
Inter.
Totaal nee. niet. Dan is er ten eerste een heel stuk veld niet bezet. Eigenlijk gebruik ik gewoon een stuk van het veld niet. Want de spitsen gingen daar ook niet. Het was ook niet dat zij daar indoken. Maar vooral, hij komt nooit als regisseur aan bod van het middenveld.
Hij krijgt alleen maar onbespeelbare ballen. Ja. Eigenlijk van een back recht naar voren, naar Seedorf, die dan met zijn kont moet wegdraaien. Ja. Voordat hij een keer
en eigenlijk wat moois waar, kan waar doen. De rest van het spel zich begeeft is in het midden. Als hij daar naartoe gaat, dan komt hij automatisch op zijn linkerbeen, wat op zich niet een slecht been is. Maar het is ook niet dat hij daarmee de volgende stap kan maken. Dus ja, daarmee wordt hij gewoon volledig, totaal uit zijn kracht gehaald, in mijn ogen.
Alsnog heb ik echt van hem genoten.
Ja.
Ik vond het er wel van afdruipen hoe goed hij was. Heeft ook mooi die lange dreads en dan kaal aan de zijkant.
Ja.
Echt, ja, het was, ja, goede look. Zo sterk, stevig.
En mooi commentaar van Evert ten Napel, dat hij wordt uitgefloten.
Hij wordt echt bij
één stuk, ja,
elk balcontact van Seedorf wordt begeleid door echt een gigantisch fluitconcert. En Evert ten Napel zegt daar inderdaad over, ja, dat hij dat niet aardig vindt,
ja,
van de Nederlandse voetbalsupporter.
Hij zegt, dit vind ik onaardig van het Feyenoord publiek.
Ja.
Om Seedorf uit te fluiten.
Ja.
Onaardig. Ja. Ja, dat vond ik echt.
Waren we dan naïef vroeger of zo?
Nee, ik denk dat het...
Of is dat gewoon
minder hard was? Want ik vind ook het Feyenoord publiek, er zijn heel niet of nauw spreekkoren. Af en toe, wie niet springt, die is een Jood. Dat zat er dan al wel in. Maar bijvoorbeeld, er wordt heel veel gewoon hand in hand gezongen. En finale, wow. Of we gaan naar Rotterdam. Die vond ik ook wel erg lekker.
Is wel heel goed.
En jongens, de wave.
De wave
gaat gewoon door het stadion. Dat, ja.
Ja, ik had die eigenlijk niet gemist.
Nee. ik weet ook niet of ik hem heb gemist, maar het geeft gewoon aan. Er was wel, het was wat, misschien wel wat liever nog.
Wat gemoedelijker.
Zoiets.
Het blijft eigenlijk een beetje hetzelfde spelbeeld gedurende de tweede helft. ja, interstatisch, ongeïnspireerd. Feyenoord houdt makkelijk de deur dicht. Totdat, ja, een beetje de slotfase aan zich aandient. Alhoewel die, ja, die twee goals komen alsnog een beetje uit de lucht vallen.
Vond ja. ik wel, ja.
Ja, maar daarvoor nog even één momentje wat we moeten uitlichten. Namelijk ja. dat Emerton, dus een van de beste spelers op het veld, die moet geen geel krijgen. Want als hij dat ja. wel krijgt, dan mist hij de finale. Ja. En hij speelt een hele goede wedstrijd. Niet bij opstootjes betrokken, niks aan de hand. Maar op een gegeven moment gaat hij een corner nemen vanaf de rechterkant. En hij doet een heel klein beetje traag, maar helemaal niet erg eigenlijk. Hij legt de bal netjes neer in het vakje ook
ja.
nog.
Ja.
En dan gaat de grensrechter begin met zijn vlag te zwaaien. En je ziet die scheidsrechter komt aanlopen. En die trekt gewoon zonder pardon een gele kaart. Ja. En Emerton mist de finale.
Ja, want hij legt die bal neer. Die grens die gaat ervoor staan en zegt, hey, die bal ligt niet goed. Terwijl die inderdaad volgens mij prima ligt. En dan moet hij hem dus opnieuw gaan neerleggen. En daar krijgt hij geel voor.
Ja. Echt.
Protesteert nauwelijks?
Nee, nee hij
ondergaat het gewoon.
Hij ondergaat, ja. Misschien beseft hij het nog niet. Dat zou natuurlijk kunnen, maar ik denk toch dat je dat wel weet.
Ja. Maar heel, heel raar moment.
Ja, heel raar moment en heel fijn dat dit is aangepast. Hè?
Ja, dus, zeker.
Dat voor de halve finale worden alle ja. kaarten vrijgeschoten, zodat je niet meer geschorst kan zijn voor de finale. Echt een heel goede spelregelverandering.
Tot de 84ste minuut gebeurt er dan eigenlijk weinig. En dan scoort Inter uit een corner. Valt echt uit de lucht. De andere Zanetti, Zanetti 2, die de goal maakt. Je denkt een heel klein beetje.
Ja.
Het zal toch niet, maar ook weer niet echt, toch? Want
nee,
het
nee.
is niet alsof het nog fout kan gaan.
Nee, want het is al de 84ste minuut of ja. zo.
Ze moeten Inter er nog twee maken. Ook,
het zal wel.
Ja, ik had niet het
we gaan
idee.
Er niet nog twee scoren.
Nee, maar dat had ik eigenlijk de hele tijd het idee ja. bij Inter. Dat is van, nou ja, ja, het zal wel.
Ze gaan wel iets meer naar voren
ja.
daarna. En dat leidt tot een penalty in de 90ste minuut.
Ja, pas en het is eigenlijk pas inderdaad echt vanaf de 88ste, 89ste minuut dat je een beetje voelt van, oh, nu komt er een slotoffensief.
Ja,
ja.
Maar
ook niet echt.
Nee.
Pingel is ook een beetje ongelukkig, wel terecht, denk ik. Emmeren wordt neergelegd.
Door Leonardo
2.
Ja, Leonardo 1 is ingevallen, maar Leonardo 2 is ook ingevallen.
Ja, Leonardo 1 komt al na een half uur of zo voor Van ja. Persie, die geblesseerd is. En dan Leonardo 2.
Die gewoon
allebei de Leonardo.
Continu Leonardo 2 wordt genoemd, wat ik echt heel erg genieten vond.
Bij Inter is inmiddels dus Mohamed Kalon ingevallen. Een spits, die kwam voor Ronaldo. En die gaat achter de bal staan en schiet hem heel goed in.
Echt een heerlijke pingel. Ik had het zelf kunnen nemen.
Wordt ook 2-2. Weer goed camerastandpunt.
Ja,
ja achter zeker. De goal. Maar jongens, Mohamed Kalon.
Ja.
Dat is wel weer een heerlijk verhaal.
Ja, kom maar op.
Nou, voetballer uit Sierra Leone. Die in 1994 debuteerde voor de club met de schitterende naam Old Edwardians.
Vet.
In Sierra Leone. Al heel mooi. Daarna, Jasper, dit zal jij enorm kunnen waarderen. Komt hij uit voor het Zweedse Spanga IF. Dat moet jij toch, hè?
Ja, dat waardeer ik echt.
Uiteraard pikt Inter hem daar op. want ja, zo'n goede spits bij Spanga, IF. Ja, hè? Hij werd een aantal keer verhuurd binnen Italië. Maar hij werd uiteindelijk teruggehaald. En hij was ja, toch wel redelijk succesvol bij Inter. Op een gegeven moment had hij gewoon een basisplaats en scoorde hij ook gewoon best wel wat. Maar hij verloor uiteindelijk ook door een blessure de concurrentiestrijd van niemand minder.
Dan het mooiste spitsenduo op aarde.
99.
Martins en Adriano.
Inderdaad. Hij won daarna met Itihad FC nog wel de Aziatische Champions League, volgens mij. Dat is toch de Aziatische?
Ja.
En dat is het allermooist. In 2009 ging hij naar Kalon FC. Dat is een club die hij in 2002 kocht en zijn eigen naam gaf. Daar ging hij naartoe. Daar speelde hij een seizoen. Om vervolgens door Kalon FC uit te worden verhuurd aan een club in China. Om vervolgens, daar speelde hij een seizoen, om daar weer af te sluiten.
Bij Kalon FC.
Bij Kalon FC.
Heet dat nu nog steeds Kalon FC?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Of is het toen hij stopte, is het weer terug veranderd?
Ja, ik heb geen idee, maar echt, ik vond dit zo'n heerlijk verhaal. Ja,
Ook wel een goed idee, want bijvoorbeeld toen we met VVV, die is heel hoog kwamen doordat Giacomakis alles scoorde, werd het ook wel eens FC Giacomakis genoemd.
Ja.
Ik ben daar wel voor eigenlijk. Ja. Om het gewoon in één seizoen dan te zeggen, oké, jongens, alle ballen op Giacomakis, FC Giacomakis. Ja.
Hij heeft het tot 2016 gespeeld. En volgens mij bestaat het nog steeds. Dus ik zie niet dat ze hun naam hebben veranderd. Ja, okay. Dat is toch heerlijk. Hij overigens wel de jongste debutant ooit voor het nationale elftal van Sierra Leone. Als 15 jaar al.
Zo, ja. Mooi. Dan mag je al een team naar je noemen.
Ja, zeker.
Het eindigt in 2-2 dus. 90 minuten, ja, totaal dominant Feyenoord gezien. Wat me trouwens nog wel opviel, inderdaad, om te bedenken, wat jij ook al in de intro zei, is dat de verdedigers van Feyenoord, dus iemand die in de halffinale UEFA Cup Ronaldo heeft gedekt, dat die nu bij de plantsoenendienst werkt, Patrick Pauwen.
Ja, en Casey van Wonderboy.
En Casey van Wonderen, die niet veranderd is.
Nee, en dat
alleen
is
dat ligt niet aan dat hij er nog jong uitziet. Het ligt er meer aan dat hij er toen ook al uitzag als een gerookte 50 jaar oude treinknecht.
Ja, ja, echt goed.
Echt mooi. Maar Feyenoord wint.
Ja.
En gaat naar een maand later naar de finale.
Ja, en voor mij toch wel, ik zei het net al even, korte conclusie, dat het voetbal, in ieder geval als je vergelijkt met deze ene wedstrijd, toch wel echt heel veel beter is geworden.
Ja.
Ja.
Het is echt schoppen, heel fysiek, gewoon veel.
En goed inderdaad dat duels. De VAR er is, want als de VAR bij deze wedstrijd aanwezig was geweest, dan hadden er minstens 3 à 4 rode kaarten waren er gevallen.
Absoluut. Emmeren, die staat gewoon na te trappen terwijl Kalou op de grond ligt.
Zanetti ook een keer heel vies.
Ja, met
gestrekt been op het dijbeen van Kalou van die.
Ja, Materazzi en Van Hooijdonk natuurlijk. Ja, en
heel veel ellebogen.
Ja, en die gast die Thomasson op zijn achterhoofd stompt. Ja. En komt hij wel. Ja. En ook gek trouwens, want die scheidsrechter stond er echt bovenop. Dat ik echt, hoe kan je dit nou niet zien, joh?
Nee, echt blij met de VAR. De drie vragen. 1. Wie of wat viel het meest op?
Ja, voor mij voor het eerst iets negatiefs. Hoe slecht het voetbal van Inter was. Ik vond het echt niet om aan te gluren.
Ik denk toch Seedorf.
Ik ga voor Bert Emmerton.
2. Welk beeld moeten we bijstellen?
Dat Salomon Kalou beter was dan Bonaventura Kalou.
Ik denk toch, ik wist het wel een beetje, maar dat Feyenoord meer niet alles te danken heeft aan de vrije trappen van Pierre.
Het was meer dan de vrije trappen van
Pierre. Ze speelden echt goed.
Ja.
Dat het niet uitmaakt hoe groot je kool is, maar wat je ermee doet.
3. Als je 1 ding mee zou mogen nemen naar nu, wat zou het zijn?
Ja, ze zijn pas net uit het voetbal verdwenen. Maar de O-benen van Persie.
Heerlijk.
Want ik weet ook niet waardoor dat nou komt, maar als je O-benen hebt, dan ziet alles er toch meteen heel stijlvol uit. In ieder geval op het voetbalveld.
Echte voetbalbenen.
Ja, echte voetbalbenen, ja.
Ja.
Ik zou zeggen Kappa. Waar is dat gebleven?
Nou, die maken de shirts van Venezia FC. En zodra die weer te bestellen zijn, dan koop ik ze allemaal. En ook die van vorig seizoen. Want die shirts zijn echt heerlijk. Wat ik nog mee zou willen meenemen naar het nu, de kicks van Ronaldo. En toch, het spijt me aan. The Wave.
Dat is zo onschuldig. Lief. Hij begon ook zo heel.
Mag ik dan wel stiekem blijven zitten?
Ja, als jij die ene zure gast wil zijn, natuurlijk. Ja,
ja, dat mag. Kan niet. Je kan niet tijdens The Wave blijven zitten. Je voelt hem aankomen, je ziet hem.
Je ziet hem aankomen. Ziet hem aankomen
zelfs. Het mooie was dat hij al best wel een tijdje rondging. Maar
hij ging een paar keer.
Ja, ging een paar keer. Maar in het begin deed niet echt veel mensen mee. Gewoon best wel veel Daans zaten er nog. Maar toen waren het toch een paar enthousiaste jongens. Die dacht, we houden gewoon vol. En de aanhouder won. Want op een gegeven moment deed iedereen mee.
Heb je wel eens een wave, ben je dat wel eens begonnen? Want dat kan niet. Je kan een wave niet besluiten te doen.
Heb ik wel eens gedaan, ja. Ja, gewoon proberen.
Gewoon opgestaan en zeggen.
Ja, jongens, we gaan nu de wave doen. Is dat vet. Jongens, zullen we anders de wave doen?
Hey!
De
wave. Tot slot nog onze vaste columnist, Paling.
Ha mannen. Paling hier. Vanavond starten de Glasgow Rangers aan hun Champions League campagne. Jullie hadden uiteraard liever PSV gezien en wij hadden uiteraard liever Union gezien. Maar als het dan niet Union had geweest, dan hadden we liever Monaco gekozen. Liever Monaco dan PSV of Rangers, omdat we bij Monaco een Belgische trainer hebben, namelijk Philippe Clément. En de Ville die had best wel wat adelbrieven voor en naar Monaco trok. 3 keer achtereen landskampioen in België, 1 maal met Genk en 2 maal met Brugge. En we volgen hem op de voet, want hij is nog maar de 6e Belgische trainer in 1 van de 5 grote Europese competities. Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Engeland. Quizvraagje. Kennen jullie 1 van de andere 5? Je krijgt 1,5 minuut bedenktijd. Het is wel een groot verschil tussen België en Nederland. Ons voetbal is wat vergelijkbaar. Jullie hebben een iets beter palmares, zowel met clubs als nationale elftal. Maar we zijn niet allebei de Europese top. En we kreunen ook onder het grote geld dat naar de grote 5 gaat. Maar het verschil op vlak van coaches is dus wel astronomisch. Er zijn heel veel Nederlandse trainers actief in de grote competities. Het verbaast mij enorm zelfs. Soms bij echte topclubs en met succes. Het is frappant dat een instituut als Man United zijn lot in handen legt van Ten Hag. Beetje surfen leert me dat hij al de 9e Nederlandse trainer is in de Premier League. Ook in La Liga had hij er 9, waarvan misschien de helft bij topclub Barça. In Duitsland zelfs een stuk of 16 met Huub Stevens of All People, die door de supporters van Schalke 04 verkozen werd tot coach van de eeuw. En het verschil is ook met de internationals. Gewezen Nederlandse internationals, in tegenstelling tot Belgische, krijgen zonder veel ervaring direct een plek bij een Europese topclub als trainer. Denk Gullit bij Chelsea, Seedorf bij AC Milan. En dan had je ook nog eens Nederlandse coaches waarvan ik me afvraag hoe komen die in godsnaam in die club terecht. Zoals bijvoorbeeld Martin Jol bij Tottenham. Maar bon, de file in Monaco. We hopen dat hij het tij kan keren voor Belgische trainers en we kijken ook stiekem naar de prestaties van Vincent, Trust the Process Company, die in Anderlecht wel een beetje mislukt was, maar die het nu mag proberen om Burnley terug naar de Premier League te loodsen. En dan nu het antwoord op de quizvraag. De 5 voorgangers van Clément waren Georges Heiles en Ariel Jacobs in de Ligue 1. Iets bekender, Erik Gerrits in Duitsland en Frankrijk. Al helemaal bekend, Mark Wilmots, die op een blauwe maandag 8 keer trainer was voor Schalke 04. En de allergrootste was Raymond Gehoet als de Tuvenair, die de Champions League gewonnen heeft met Marseille.
Wauw. Ja, wisten jullie er 1?
Nee.
Ik had gelijk Erik Gerrits.
Die stond in het rijtje.
Die kwam gelijk bij me op.
Maar ja, Wilmots, daar dacht ik wel aan trouwens.
Ja, Wilmots ook wel. Maar
ik had niet geweten waar.
Ja, ik dacht wel iets van 8 wedstrijden of zo in Duitsland. Maar ik wist niet welke club. Nee.
Maar wat een gigantisch verschil, zeg.
Ja.
Ja.
Bijzonder.
Paling heeft zo'n goed oog hiervoor.
Ja, klopt. Maar ik denk ook, ik hoop in ieder geval, verwacht ergens dat het met deze gouden generatie, die gaat nu allemaal
natuurlijk het trainersvak in. Ja, daar zitten wat jongens in die dat misschien wel willen, toch?
Ja, en die ook gewoon bij grote clubs hebben gespeeld. Op een echt een hoog niveau. En dan kom je toch makkelijker binnen.
Emile Mpenza.
Mbo Mpenza.
als assistent. Dankjewel mannen. Volgende week kijken we weer natuurlijk weer een wedstrijd. En nu gaan we... We hebben een beetje wedstrijden begin 2000 gehad. We gaan nu even wat verder. De teletijdmachine nemen we iets verder terug. We gaan naar de WK-wedstrijd Italië-Brazilië van 5 juli 1982. En waarom die wedstrijd?
Socrates.
We willen de naamgever van deze podcast een keer 90 minuten met eigen ogen zien voetballen. Heel benieuwd wat het contrast gaat zijn. 20 jaar geleden is dus al best wel veel veranderd, maar 40 jaar geleden...
Ja, ik vrees dat we hem op 1,5 keer de snelheid af moeten spelen als het... Als we willen dat
ik heb stiekem 30 seconden al gekeken.
En?
Het zag er goed uit.
Lekker ontspannen gewoon.
Het zag er heerlijk uit. Kwaliteit was best wel goed.
Ja?
Ja.
Kleur?
Viel me echt mee. Ja, nee, Socrates lijkt op een soort van giraf met die hele lange dunne benen. Ja. En de rest hoor je volgende week.
Even ter Napel ook weer?
Italiaans commentaar. Kijk die wedstrijd dus ook op voetballia.net. De wedstrijd Italië-Brazilië van 5 juli 1982. Rest ons te zeggen, geef ons 5 sterretjes op Spotify, Podimo, Apple of waar je ook luistert.
Sterretjes?
Ja, jij hebt dat opgeschreven.
Ik heb dat echt niet opgeschreven,
ik
hoor.
Ik ben een soort Ron Burgundy. Ik lees precies op wat er in het boekje staat.
I'm Ron Burgundy.
Rest ons te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Kan al vanaf €2,50 per maand. En?
Help ons aan die schitterende call van Toldo.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.
Lijkt me wel een leuke afsluiting.
Ronaldo. Maar dan niet de echte.
Ronaldo.
beleza é você, menina. No seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina. Menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar.